Ah, Peter, goedemorgen. Het is prachtig dat we zo deze serie van verhalen kunnen doornemen, doorspreken over vrije keuze. Tot nu toe heb ik al een aantal onderdelen daarvan besproken. Dat begon met vrije keuze als een basisgegeven in het universum. Vrije keuze is, voor wat ik zie, gebaseerd op het principe van omkering. En in het hele universum zien we dat dat de basis is van de manier waarop dingen wel of niet aan elkaar koppelen. In Tetrionics van Kelvin Abraham is dat te zien in de manier waarop hij de basis van het universum beschrijft als, laat ik het even noemen, puzzelstukjes. Driehoekjes waarmee je dan tetraeders kan bouwen, waarmee hij laat zien hoe daarmee materie, atomen, moleculen en het universum wordt opgebouwd. In die opbouw daarvan zit er een heel specifieke logica die hij in Tetrionics expliciet laat zien. Waar ik het in mijn verhalen over heb, is dat in de materie er op heel gerichte manieren mogelijkheid blijft bestaan om de relatie tussen het wel of niet doorkoppelen van materie te gebruiken. En dat is ook wat ik in mijn eerste bespreking zo voorlegde, dat in het universum, en zeker in ons lichaam, er als het ware assen in het wiel zitten waar het wiel omheen kan draaien en waardoor de mogelijkheid heel specifiek is ingebouwd om de vrijheidsgraden, keuzevrijheidsgraden in het gebruik van materie te kunnen bewaren, behouden, te kunnen gebruiken. Dat is ook de sleutel voor het begrijpen van de relatie tussen leven en dood. Dode materie kan niet intern zich bijstellen, leven kan dat wel. Maar daarmee zien we ook een heel ander belang van het verschil tussen leven en dood. Of bewustzijn en niet-bewustzijn, om het beter te noemen. Dat in bewustzijn weet je, ontdek je dat je een vrije keuze hebt en dat je daarmee kan omgaan. In de vorige bespreking, die ging dan over hel, vagevuur, hemel en paradijs, kwam aan bod hoe die ontdekking van het kunnen beleven van vrije keuze gebeurt. Je moet in eerste instantie leren inzien dat er zoiets als vrije keuze is. Net zoals een baby die door opstaan ontdekt dat die ook kan vallen. Als je dat één keer weet, dan kan je ervoor kiezen dat vallen minder interessant is dan weer opstaan. En dat is dan de keuzeoptie van vagevuur. Dat je ontdekt dat je een stap verder kan komen, maar dat je in die fase nog bezig bent om te leren lopen door vallen en opstaan. Dan komt de fase van hemel, dat je in die wereld van vrije keuze hebt leren lopen, maar je hebt nog geen doel voor je reis. En tenslotte leidt dat dan tot het inzicht dat je op elk moment van je leven, op elk niveau van je bestaan kan kiezen. Dat wil niet zeggen dat dat wat je kiest, dat dat direct gerealiseerd wordt, maar wel dat je op een handige manier voort kan bouwen op keuzen en verdere keuzen, zodat je die kan doorbouwen in je bestaan. En dat is dan dezelfde manier waarop je ziet in het verhaal van Tetrionics, dat je op basis van de driehoekjes in dat systeem tetraeders kan bouwen, daarmee de atomen kan bouwen, daarmee de materie van het universum kan bouwen. En op diezelfde manier kan je ook zien dat we in het DNA voortbouwen op keuzen die we hebben gemaakt. Dat als micro-organismen hadden we aminozuren. Daar zijn ervaringen bijgestapeld in het proces dat in de eerste presentatie al is beschreven, zoals Bruce Lipton dat voorlegt. Dat de informatie van onze nieuwe ervaringen worden bijgeschreven in het DNA. De aminozuren werden daardoor eiwitten, eiwitten werden RNA, RNA werd DNA en dat zal zo nog een hele tijd doorgroeien. Het is over dat gebeuren dat ik dan nu straks wat verder wil vertellen in het bespreken van dharma en karma, oftewel het opbouwen en doorbouwen van vrije keuze in ons bestaan. Nog even ter herinnering, dat voordat ik het had over het leren omgaan met vrije keuze, in die stappen van hel naar vage vuur, naar hemel, naar paradijs, maakte ik gebruik van iets wat ik daarvoor al besproken had, te weten dat het gaat om het principe van celomkering. En dat is wat ik dan nu benoemd heb in het verschil tussen vallen en opstaan. Vallen is een beweging omlaag, opstaan is een beweging omhoog. De omkering van die beweging is waar het om gaat. In het meer algemeen, vanuit de natuurkunde, vooral vanuit de systeemtheorie, zou je zeggen dat het gaat over de omkering van een systeemgrens. Ga je van de ene kant naar de andere kant of ga je van de andere kant naar de ene kant? In de wiskunde, in de computerbouw, is dat weergegeven als de relatie tussen een 1 en een 0. De 0, je staat er buiten, de 1 zit erin. Maar belangrijker dan die 1 en de 0 in ons leven, is dat we die 0 kunnen dwarsdraaien en dan wordt het een 1. Of dat we die 1 kunnen dwarsdraaien en dan wordt het een 0. Die draaibeweging is waar het om gaat. En die draaibeweging is de essentie van vrije keuze. En het leren werken met hel en vage vuur gaat erom dat je kunt doorzien dat als je een gesloten deur ziet, als je een nul ziet, dat je die naar je toe moet trekken zodat je hem kan opentrekken, zodat je kan zien dat het een deuropening is, een 1. Maar op diezelfde manier moet je dus ook inzien dat op elk moment dat je in feite overal vrije ruimte hebt, dat je daarin kunt stoppen en als het ware een denkbeeldige deur voor je eigen neus kan dichtdoen, zodat je niet aldoor maar doorgaat met hetzelfde, maar dat je iets nieuws kan doen. Om het in een wat meer Bijbels beeld te hebben, op het moment dat je in paradijs loopt, en je accepteert dat voor wat het is, dan zit je in feite niet in paradijs, maar je zit in de hemel. Alles is mooi, je kunt vrij kiezen, maar je komt in feite niet verder dan waar je was. En wil je verder komen dan waar je was, dan moet je tegen dat wat er is in kunnen gaan, daar een pauzepunt bij kunnen zetten, daar even rustig bij gaan zitten en kijken hoe het omgekeerd zou zijn, hoe het anders zou kunnen zijn. En dat is voor veel mensen een onvoorstelbare voorstelling. Want voor hen is het dus dat ze de werkelijkheid zien zoals die is, maar ze kunnen zich dat niet anders voorstellen. Voor het begrijpen van karma en dharma is dat juist heel belangrijk. En dat is ook specifiek de kunst van de ontwerper en de kunstenaar. Die ziet de wereld zoals die is, maar tegelijk kan hij zich voorstellen dat die wereld anders kan zijn. Dat heeft dus te maken met het vermogen om een gedachteomkering te maken. En in de mystieke teksten wordt het dan beschreven dat aarde is een plaats die is ontwikkeld zodat de mensen tegen de wetten van het universum in kunnen gaan. Om het even wat botter te stellen, in het gebruik van vrije keuze zie je dat mensen tegen de wetten van het universum in kunnen gaan en er een hel van kunnen maken. Overigens is dat ook wat we op veel niveaus en veel manieren zien. Mensen die van elkaar vrije keuze afnemen en die voor elkaar, met elkaar het gebruik van vrije keuze ontkennen of dat onmogelijk maken, lijken te maken. Alweer, dat komt terug op het gegeven, die 0 en die 1. Kan je zien dat je van die 0 een 1 kan maken door daar een draai aan te geven? Kan je zien dat je van die 1, die bijna onzichtbaar is, een 0 kan maken door er zelf bij stil te staan? In feite hebben we daarmee ook de relatie tussen karma en dharma al te pakken, want we moeten dus zien dat de muren van hel zijn de poorten van paradijs, maar je moet niet proberen om door die muur heen te gaan. Je moet als het ware in die muur gaan. Dus je stapt in die muur, maakt een haakse bocht naar rechts of links, boven of onder. Je gaat in de systeemgrens en dan in de systeemgrens ga je kijken waar de grens die aan de ene kant een scheiding is, aan de andere kant ook een verbinding is. aan de ene kant en de andere kant is dan niet dat het de voorkant en de achterkant van die grens is, maar dat het in die grens tegelijkertijd een scheiding en een verbinding is. Over dat principe hadden we al eerder gesproken met die communicatie tussen cellen. En we zagen het toen als de feedforward en de feedbacklus tussen die cellen. Dus in feite zaten we al in die ruimte tussen de ene werkelijkheid en de andere werkelijkheid. Maar het was alleen niet zo benoemd. Dus in die overschakeling van de ene werkelijkheid naar de andere werkelijkheid zit je dan tussen de cel. En dan zie je dat er een feedforward lus is van de ene cel naar de andere. Je ziet dat het een feedbacklus is van de andere cel naar de ene. Het lijkt een onwerkelijke of een ongrijpbare werkelijkheid te zijn, want de cellen zijn tastbaar en die communicatie tussen de cellen niet. De cellen die kan je fysiek zien, zoals de klassieke wetenschap ook naar de werkelijkheid kijkt. Maar die informatieuitwisseling van de cellen, die zie je ten dele helemaal niet. Je kan de moleculaire uitwisseling zien. In feite is die niet fysiek, maar chemisch. Het gaat over elektrische ladingen en ontladingen die dan heen en weer gaan. Als je dat beter door hebt, dan kan je zelfs zien dat die moleculen die cellen gebruiken om met elkaar te communiceren, dat het in feite elektromagnetische spectra zijn. Dus zeg een soort radiosignalen, vormen van radioberichten. Dat is overigens waar homeopathie op een hele verstandige manier gebruik van maakt. En in de afstemming van die kringloop heen en weer van die radiosignalen is waar je dan ziet dat we te maken hebben met acupunctuur. Dus we hebben dan niet te maken met het chemische deel van het verhaal van die uitwisseling tussen de cellen, maar het elektrische niveau. Waar Björn Nordenström ook een hele hoop over heeft geschreven. Maar verder dan dat kan je dan zien dat het net als bij telefoongesprekken is. De telefoonmonteur die kan de elektrische stroompjes meten in de telefoondraden. Hij kan met een computer de gesprekken aftappen die in die pulsjes in die telefoondraden worden op en neer gegeven. Maar hij moet de taal kennen om betekenis te kunnen geven aan wat er door de ene cel en de andere cel wordt gezegd. Dus we hebben naast elkaar de fysieke communicatie van de cellen, de chemische communicatie met de vrije elektronen wel en niet. We hebben ook de signalen, de elektromagnetische signalen die worden overgedragen, maar we hebben ook de radiosignalen met de informatie. Dus al die dingen die komen nu samen in het verhaal van karma en dharma. En dat is tegelijkertijd ook het verhaal van het opbouwen en doorbouwen van vrije keuze in ons lichaam. Laat me even overgaan naar het beeld van karma en dharma. Dat zijn oude Egyptische termen. En zoals ik dat in het eerst tegenkwam, zoals me dat werd voorgelegd door anderen, was dat alsof dharma iets is wat de goden doen. En karma is iets waar de mensen mee moeten leven. Dat zie je ook bij de islam bijvoorbeeld, waar ze dat noemen als het noodlot. In de middeleeuwen werd dat in Europa ook nogal veel gedaan. In feite was dat gebaseerd op een filosofie waarbij via een geloof mensen werd aangepraat dat ze in feite geen vrije keuze hadden. En dat het leven in feite al voor ze was beschikt door een god. Maar als je dat dan één keer doorziet, dan zie je dat daar gewoon het beeld is van de slavenhouder. Dit is natuurlijk ontstaan in de tijd van de slavenhouderij. En dat de slavenhouder als het ware eerst als president of als keizer werd neergezet. En vervolgens als een soort abstractie buiten de werkelijkheid werd gezet in de vorm van een god. Die voor iedereen en alles bepaalde hoe het zou zijn. En de wetten van leven en dood zou bepalen, waarvan de paus zegt dat hij de vertegenwoordiger is. En in het verhaal van vrije keuze kan je zien dat dat gewoon allemaal niet waar is. Goed, het was een sluwe truc om in Egypte en later in Rome ook te zeggen dat de keizer werd een Caesar, werd een god en dus een paus. Maar het was niet meer dan een truc om te zorgen dat het systeem van slavernij ongrijpbaar werd gemaakt, een abstractie. En als je meer wil weten over hoe dat speelt, dan is er het werk van Philip Zimbardo. En die heeft een boek geschreven dat heet dan The Lucifer Effect. Met de subtitel How Good People Do Evil. En in feite komt het erop neer dat als je maar gebruik maakt van een serie van abstracties, dan ontkoppel je mensen van hun vrije keuze. En de stappen die hij specifiek noemt zijn die van anonimisatie, generalisatie, abstractie en het doen alsof er geen vrije keuze is. Ik moet er even iets bij uitleggen. Want wat hij daar beschrijft met die vier woorden is exact wat we zien in waar ik het al eerder over had in het vorige verhaal. De relatie tussen mens, relaties tussen mensen, groepen van mensen en de mensheid van mensen. Op het moment dat je vrije keuze van iemand ontkent, dan anonimiseer je iemand. Je doet alsof die niet meer meedoet. Je laat hem weg uit de beschouwing. Vanzelfsprekend, op het moment dat je dat met jezelf doet, dan raak je eigenlijk vrije keuze kwijt. Generalisatie is het begrip dat het niet meer uitmaakt of de ene of de ander kiest. Wat natuurlijk ook een weggooien is van vrije keuze, want je doet dan net alsof het niet uitmaakt wie kiest. Alweer, je hebt de uniekheid van de mens weggegooid. Het is dus een tweede stap in het ontkennen van de vrije keuze van een ander. Abstractie is het weggooien van de vrije keuze binnen een context. Je doet alsof het net niet meer uitmaakt wanneer, waar en waarom een vrije keuze wordt gebruikt. Dus daarmee heb je in principe ook de kwaliteiten van een groep, dat we met elkaar keuzen kunnen vormen, weggegooid. En dan is natuurlijk ook het logische gevolg dat op het vierde niveau, zeg voor de buitenwereld, lijkt het dan net alsof vrije keuze nooit een onderdeel van het verhaal is geweest. En dat is waar we op het moment, zeg 2000 jaar later, nog steeds mee leven. Dat vanuit de Romeinse legioenen eerst het land van iedereen werd afgepakt. Vervolgens de politieke vrijheid van iedereen werd afgepakt. Vervolgens de vrijheid voor het vormen van eigen gemeenschappen van iedereen werd afgepakt. En nu zie je ook dat via onderwijs als het ware de eigen identiteit van iedereen wordt afgepakt. Iedereen moet hetzelfde leren, krijgt daar op dezelfde manier examen over en houdt op dezelfde manier op met denken. Dus als je dat één keer ziet, dan zie je dat er in dat verhaal van Philip Zimbardo de sleutel ligt voor het uitzetten van vrije keuze. Net als ik in het eerdere verhaal heb uitgelegd dat het wakker worden in het begrip van vrije keuze ligt in die stadia van het doorlopen van zeg maar de babyperiode, de kinderperiode, de puberperiode en de volwassenperiode. Met daarin achter elkaar het gegeven dat je nog niet door hebt dat je een vrije keuze hebt. Vervolgens dat je spelenderwijs leert omgaan met vrije keuze, maar je ziet eigenlijk nog niet wat dat doet. De kindertijd van vrije keuze. Vervolgens komt dan de puberteit, die ook bedoeld is om te leren omgaan met de grenzen van vrije keuze. Dus het leren kennen en herkennen van vrije keuze. Dus dat je ook weet waar je jezelf moet beperken in het gebruik van vrije keuze, maar daarmee tegelijkertijd ook het respecteren van vrije keuze van anderen. En op de keper beschouwd kan je zien dat onze hele samenleving de puberteit niet voorbij gekomen is. Er is nog steeds geen respect voor vrije keuze voor het individu. Er is nog geen respect voor de vrije keuze van een ander. Er is ook nog geen begrip van het gevolg van vrije keuze, wat je in het Engels mooi kan noemen responsibility, het kunnen omgaan met het kiezen, het kunnen omgaan met het realiseren van vrije keuze. En dat is waar het verhaal van karma en dharma heel precies over gaat. Het gevolg is dus ook dat er geen respons, geen reliability is in vrije keuze, geen vertrouwen, geen betrouwbaarheid is in vrije keuze. Dus om te kunnen omgaan met vrije keuze, moet je weten dat je dat vrije keuze hebt, maar ook weten wat de gevolgen ervan zijn. aan die gevolgen al in rekening nemen voordat je gebruik van vrije keuze. En de truc is natuurlijk net als bij het leren lopen door vallen en opstaan. Je moet jezelf niet gaan verlammen in het gebruik van vrije keuze, doordat je op een gegeven moment kan voorzien dat het kan misgaan. Op het moment dat je als ingenieur een brug bouwt, dan weet je dat die brug kan instorten. De truc is dat je die brug zo bouwt dat die niet instort. Oké, er kan een aardbeving komen, er kan een komeet komen, er kan een enorme vloed komen of wat dan ook, waar je geen greep op hebt. En op diezelfde manier zullen er dingen zijn waar je geen begrip van hebt. Die kunnen nog steeds zorgen dat die brug instort. Maar als dat er allemaal niet is, dan kan je zeker bruggen bouwen die van de ene oever naar de andere gaan, waar mensen duizenden jaren lang gebruik van kunnen maken. Dat is de basis ook van, zeg, die andere vorm van bruggen bouwen die in Tetrionics wordt beschreven, in het aaneenschakelen van driehoekjes om tetraeders te bouwen, om daarmee atomen te bouwen, om daarmee de materie van het universum te bouwen. Maar op dezelfde manier is dat ook wat wij doen in ons leven en in ons lichaam, dat we vrije keuze gebruiken en dat we vanuit die vrije keuze dan leren om door te bouwen op vrije keuze. En dat is het verhaal van dharma en karma. Het dharma is het principe van schepping, dat in het algemeen bekend wordt als het principe van God, generator, operator, destroyer, wat samen in samenhang moet blijven, dus er moet een integratie blijven, to integrate. En samen geeft dat dan vier letters, I-G-O-D, I, God, van integrate, generate, operate en destroy. En dat is exact het principe van een grensomkering. Dat is precies wat er gebeurt in de omkering van een singulariteit. Dat is, zegt de deurknop, waarmee je de deur kan openmaken, waardoor je die muren van hel, die poort van hel, door kan gaan en terecht kan komen in paradijs. En dat is dus niet zozeer dat je met die deurknop in de hand de deur opent, de deur doorgaat en aan de andere kant komt. Integendeel, je ontdekt dat je met die deurknop een draaideur in de handen hebt, waarbij alles wat je doet altijd te maken heeft met vier onderdelen: integreren, genereren, organiseren en destructie. En dat is wat we in ons lichaam doen. En dat is ook exact wat er verteld werd in dat verhaal van vrije keuze. In de basis van vrije keuze. Dat is wat we zien, wat er gebeurt in levende cellen. En dat is exact wat je niet ziet in de dode materie. Dus dharma, dat vermogen van de goden, is het vermogen van vrije keuze, is het vermogen van schepping. Dat is wat de alchemisten noemden de quintessens. In het gebruik van vrije keuze, dat doe je altijd in een omgeving die er al is, maar ook in een omgeving die ontstaat. En dat is wat dan bekend staat als karma. Het dharma is het vermogen, het potentieel van vrije keuze. En karma is het gebruik van vrije keuze met de sequentie van consequenties. De sequence of consequences. Je krijgt de hele reeks van gevolgen daarbij. En dat is in feite ook de hele basis van het leren omgaan met vrije keuze. Dat is de essentie van leven. Niet dat je leert lopen door vallen en opstaan, maar dat je een richting kan geven aan je wandeling. En dat je kunt leren om te leven als schepper in schepping. Dat is wat in de klassieke culturen bekend stond als: de aarde is gemaakt opdat de goden zichzelf kunnen ontdekken. Dus met dharma en karma hebben te maken met het vermogen van vrije keuze en het gebruik van vrije keuze. En in karma heb je dus heel specifiek te maken met het gegeven dat je net als een schilder bezig bent met een wit canvas, waar je dan met je schilderstrepen op kunt tekenen. En op die manier zie je dan schijnbaar vanuit het niets een beeld ontstaan. En op een gegeven moment merk je dat de volgende schilderstreep, die snijdt als het ware door dat wat je al gemaakt hebt heen. En dat is wat je ook in de islam ziet en in het Hebreeuwse basisbegrip daarbij, uit de oude Egyptische en Babylonische kennis. Dus je ziet pas dat het werk klaar is, wanneer het eigenlijk al te laat is en je eigenlijk alweer het werk zit aan te tasten, doordat de volgende penseelstreek dat wat er is gemaakt verstoort. Er zit natuurlijk een verschil aan dat in onze werkelijkheid hebben we niet te maken met een blank canvas. Het universum bestaat al, maar als schepper in de scherping bouwen we door aan dat universum op dezelfde manier als we in ons leven in ons DNA doorbouwen op het DNA wat onze voorouders al voor ons gebouwd hebben. Dus in onze omgeving zien we alles wat er al gebouwd is. In ons DNA ervaren we wat we er als mensheid al van gebrouwen hebben. Dat is dus ook dat verhaal van Bruce Lipton en James Oshman, die daar het elektrische gedeelte van het verhaal bij heeft. En Hans van Rekkewijk, die daar de gezondheidsbeschrijving bij geeft. We hebben informatie van de omgeving die als licht, als elektriciteit, als chemische veranderingen en als fysieke veranderingen doorwerkt door ons lichaam heen. Via de huid, via het bindweefsel, naar de orgaankapsels, naar de celmembranen. En dan in al die lagen gefilterd wordt. En dan uiteindelijk in de cellen wordt opgenomen door, wat ik al eerder heb beschreven, die combinatie van het sensoreiwit die het informatie oppakt, poorteiwit die de moleculen kan in- en uitlaten, het koppelingseiwit die daar verband tussen kan leggen, dus in feite daarvan leert. En dan DNA-mantel-eiwit die die leerervaring archiveert, bijschrijft in het DNA. Dus we hebben te maken met een DNA dat is doorgebouwd. En overigens, daar zitten ook fouten in, zoals René Broekhuizen ook laat zien. Hoe daar bijvoorbeeld kanker uit kon ontstaan door oude ziekten die in de cultuur zijn voorgekomen, die dan nog niet zijn opgelost. Dan heb je de homeopathie nodig om die ziekteblinde vlekken te kunnen demethyleren, waardoor ze niet meer het DNA verlammen en daardoor niet tot ziekten zoals kanker kunnen leiden. En een kankerziekte is in feite alleen maar dat de cel niet meer in staat is om de berichten van de cellen in de omgeving te kunnen volgen. Dus als er ergens iets is als syfilis of gonorreu in de samenleving geweest is, die is in het DNA gekomen, heeft het DNA aangetast, maar niet verbroken, en dat heeft niet geleid tot de dood, dan heb je dus te maken met een kreupel DNA. En als je dan niet via homeopathie dat DNA ontkreukelt, dan kan die verlamming in het DNA ervoor zorgen dat bepaalde impulsen op een gegeven moment niet meer kunnen worden verwerkt. En dat leidt dan tot kanker, zoals ik dat in een ander verhaal heb beschreven. Dan zie je ook dat het vrij makkelijk oplosbaar is. Je moet zorgen dat die celcommunicatie weer hersteld wordt. Het is een goed voorbeeld, die gemethylineerde, verlamde, kreupele sectoren van het DNA, in wat we ook hebben in ons leven als onze blinde vlekken. De blinde vlek is genoemd naar het doorgeefpunt van de signalen van het oog naar de hersenen toe. Ons hele oognetvlies is een zenuwplexus. Dus de informatie die daar binnenkomt, die wordt ter plekke al georganiseerd tot plaatjes en verbanden. En die worden doorgegeven via de dikke kabels naar de hersenen toe. Dan wordt links en rechts vergeleken, boven en onder wordt vergeleken, voor en achter wordt vergeleken en dan wordt een binnenste buiten plaatje gemaakt van de werkelijkheid. Dat wat gebeurt op de rand van ons lichaam wordt aan de binnenkant van de achterkant van de hersenen geprojecteerd. Dat verhaal van Plato en de grot. De gevangene erin die daar de beelden van de omgeving geprojecteerd ziet. En daarmee hebben we dus een binnenste buiten plaatje van wat er om ons heen lijkt te gebeuren. Het is dus alleen maar wat er lijkt te gebeuren. En dat geeft ook de reden om even naast dharma en karma de twee woorden van samsara en maya erbij te halen. Samsara is de zenuwzintuigimpulsen op de rand van ons lichaam. En maya is het beeld wat we ervan maken. Ook dat is de tegenhanger van hoe we in onze ervaringen DNA gemaakt hebben. Op de manier waarop er in het DNA blinde vlekken kunnen zijn, analoog aan de manier waarop er in ons lichaam blinde vlekken zijn, in het oog, in de navel, in elk omkeerpunt, dat was het verhaal van die singulariteiten. Zo hebben we ook in onze beleving van onze omgeving blinde vlekken. Het kan zijn dat je op een gegeven moment ergens zit in een landschap, je kijkt naar de ondergaande zon. En ineens zie je in gedachten dat als je daar waar je zit, als je nou iets hoger zou kunnen zitten, dan zou je net iets meer kunnen zien van die ondergaande zon. Je zou er langer van kunnen genieten. De weerspiegeling op de rivier op die dag, die zou wat langer doorgaan. Je genieten zou langer doorgaan. En ineens komt er bij het beeld op van, goh, als ik iets hoger zou kunnen zitten, dan zou ik dit langer, meer kunnen ervaren. Dus je ziet als het ware iets, maar tegelijkertijd zie je ook dat het anders kan zijn. Dat is weer dat waar ik het eerder over had. In de bestaande situatie een andere bestaande situatie kunnen voorstellen, mogelijk bestaanbare situatie kunnen voorstellen. Dat is het vermogen wat we hebben om verder te kunnen gaan dan de werkelijkheid die we hebben. Dat is pas waar we van vage vuur naar hemel kunnen komen en van hemel naar paradijs kunnen komen. In vage vuur kan je niet zien dat het ook mogelijk anders zou kunnen zijn. In hemel zie je dat het is en is het mooi. Maar in paradijs zie je dat het is en kan het beter zijn. Paradoxaal is dat juist het verhaal van God en Lucifer. God zag dat het goed was en Lucifer zegt, maar het kan ook beter. Waarop God zei, van nou dan moet je het zelf doen. En Lucifer zei, oké dan. En volgens de verhalen zijn wij dus die goden die besloten hebben om te leren spelen met de schepping door voort te bouwen op de schepping die er al is en dat ze leren met vallen en opstaan. Ja, er zijn mensen die maken er hel van, maar met hetzelfde gemak kan je daar zelf dus ook paradijs van maken. En die kunst ligt erin dat je kan zien wat er is en dat je kan zien wat er ook zou kunnen zijn. Het gaat dus over dharma en karma. In dharma heb je dat vermogen al, in karma zet je het aan. In DNA zie je dat we daar al heel lang heel succesvol in zijn. In de wereld om ons heen zien we dat we al steeds veel meer cultuur gemaakt hebben, maar ook aan de rand van vernietiging leven. Dus we hebben nog iets meer nodig. En dat is dat we zien dat we, wat erbij nodig is, is dat we vrije keuze begrijpen. Want zo gauw je vrije keuze begrijpt, zie je dat we niet een hel hoeven te maken van paradijs. We hoeven niet in een kringetje te blijven rondlopen van vage vuur, van ellende die we maar steeds niet oplossen. En we kunnen gebruik maken van vrije keuze. En om paradijs te krijgen, hebben we dan 4 factoren nodig. Dat is vrije keuze voor jezelf, respect voor de vrije keuze van een ander, responsibility, het beseffen dat elke keuze gevolgen heeft, en reliability is dat je niet terugvalt op een onverantwoordelijke manier van omgaan met vrije keuze en met anderen. Dus dan hebben we daar het handvat om te kunnen werken als schepper in schepping. En wat interessant is dat je kan zien dat dat voortbouwt op onze eerdere evoluties. Als mens kunnen we ons een beeld maken van de omgeving dat anders is dan de omgeving zelf. Even terugkomend naar het verhaal van Bruce Lipton. Het sensoreiwit, we kunnen de wereld ervaren zoals die is. Het poorteiwit, we kunnen daar op een andere manier mee omgaan door dingen in en uit te laten stromen. Het koppelingseiwit. We kunnen daar een verband in zien tussen de situatie die het is, de situatie zoals we daarmee omgaan. Dus in feite dharma en karma. En tenslotte het DNA-mantel-eiwit, waarin we kunnen zien hoe wij zelf voortbouwen op onze eerdere keuze. En hoe belangrijk dat is om daar een samenhang in te hebben. En daar een visie in te hebben. En dat komt dan terug op het begrip van de ontwikkeling van de mens in de relatie tussen zeg moleculen, microben. Moleculen met leven, die kennen wij als microben. En dan de planten, dan de dieren en dan de bewuste dieren zoals de dolfijnen, de walvissen, iedereen die nestjes kan bouwen en ook de mens. En dan zie je dat in die eerste fase heb je een soort kinderfase van bewustwording. Die microben die kunnen leven in de ondergrond die ze hebben. En ze maken gebruik van die vier principes, die vier eiwitten die Bruce Lipton beschrijft. En ze kunnen in de omgeving hun systeemgrens bijpassen. Ze kunnen naar voedsel toe gaan, bij hun stront vandaan gaan. En daarmee kunnen ze in hun omgeving bewegen. Bij planten zie je dat datzelfde gebeurt. In feite, planten leven altijd in symbiose met microben. Planten zijn als het ware microben, die zijn uitgegroeid zodat ze aarde en water kunnen combineren met licht en lucht. Ze kunnen, om het zomaar te zeggen, niet hun omgeving ontvluchten, maar ze kunnen wel hun omgeving overstijgen. De plant die kan dus half in aarde en water, half in licht en lucht leven, waar de microben in de grond, die zijn gebakken aan waar ze in de grond erin zitten. Of de wind die moet ze meenemen en dan is het allemaal buiten hun begrip. Dat is verder doorgegaan. Dus de microbe is als het ware uitgestrekt met een half in de aarde en een half erboven. En op diezelfde manier zie je dan dat planten, die nog steeds in symbiose met de microben onder, gebruik maken van lucht en licht boven. Die geven dat via hun bladeren, via hun stam naar haar wortels door, zodat de microben meer licht hebben, die daardoor de aarde met het water verteren, daar een soepje van brouwen, die de planten via hun wortels opnemen en via hun bloesems afgeven aan de lucht. En dan zie je ook dat daarin het omkeerproces van die microben, die gaat door, want in het vormen van die plant zie je dat het uit een zaadje groeit, plant vormt, bloesem vormt en dan uit die bloesem komt weer een zaadje. Het is diezelfde draaideur van dat omkeringsproces, nu gezien als een plant met bloemen, met een zaadje, waardoor het verhaal zich weer kan herhalen. Maar ten opzichte van die microben, het kan zich herhalen in een wat andere omgeving. Dus die microben heeft als het ware nu een lift erbij gekregen, een roltrap, om naar een ander niveau van ontwikkeling te kunnen gaan. Op diezelfde manier zie je dat die planten op een gegeven moment zijn overgeschakeld in een dier, doordat die planten in zich hebben opgenomen wat er in hun hele bestaan zit. Dus die hebben tegelijkertijd de knollen van de wortels, de stam, de bladeren en de bloemen met de zaadvorming in zich opgenomen. En als je kijkt naar een beest, dan zie je dat de planten die met hun bladeren in de lucht staan, dat is naar binnen gehaald als de longen. En de wortels die in de aarde staan, dat is naar binnen gehaald als de darmen. Dus de plant is als het ware ingekapseld in een eischil, de vorm van het dier. En daarmee heb je dus ook de herhaling van het zaadje naar de plant. Het zaadje als plant in een zaadje is dan een dier. En dan zie je dat het dier is in staat om een stukje grond mee te nemen als het voedsel dat hij eet en in de darmen opslaat en in de bloedbaan circuleert. Dus de bloedbaan is zeg de doorstromingsbanen van de plant. En dan gaat het naar de bloemen toe. Het zegt de zintuigorganen van ons lichaam, maar ook de sekscellen van ons lichaam en daarvan dan weer verder. Ten opzichte van de plant zie je dat het dier in staat is om van territorium te verwisselen. Maar bij dieren zie je vaak dat die in één territorium blijven. De vissen in de vijver, dan is dat heel duidelijk. Bij de beren in hun jachtgebied, dan zie je dat het zelden is dat ze uit hun jachtgebied gaan. bij de trekvogels zie je dat ze in feite in dezelfde temperatuurzone blijven wonen. Ze trekken zich niet zozeer aan welk landschap ze hebben, maar ze kijken naar welk klimaat ze inleven. Ze reizen met dat klimaat heen en weer. En bij mensen zie je dat er wat anders gebeurt. Mensen die kunnen zich een herinnering maken van de omgeving, net zoals trekvogels dat doen, net zoals die vlinders die dat doen, van Noord-Amerika naar Zuid-Amerika vliegen. Dus die hebben het vermogen om twee omgevingen, twee territoria te kunnen kennen. Ze leven in het zomergebied, ze leven in het wintergebied, de mens leeft in het nu, maar tegelijkertijd ook in het voorstelbare nu. Dus de mens die kan ervaringen van het verleden, zeg, zoals het opgeslagen was in het DNA, zoals het is beschreven door Bruce Lipton, we kunnen in een situatie waar we zijn ons voorstellen hoe het was in een andere situatie. En daardoor kunnen we dan een projectiebeeld doen op de bestaande situatie, gebruik maken van dat wat er was. Maar met een beetje ervaring kan je dat ook doorbouwen, dat je kan kijken naar dat wat er niet was. Je kunt stukken uit wat er was projecteren op wat er in de omgeving was. En daarmee krijg je dan dat verhaal van de kunstenaar terug. En wij lopen als scheppers in schepping rond, zien de werkelijkheid om ons heen, maar projecteren daar ook op dat wat we ons kunnen voorstellen. Bij sommige mensen loopt dat uit de hand en die zeggen van, jij moet dat zo doen, en die maken van andere mensen slaven. Andere mensen die hebben dat goed door en die zien dat we als schepper in schepping moeten respecteren dat wat er als is en moeten toetsen of dat wat we ons kunnen voorstellen daar kan inpassen in die omgeving. En dat heeft dan te maken met het bewustwordingsproces, waar ik graag de volgende keer over zou willen hebben. Het bewustwordingsproces is dat je het vermogen hebt om in de werkelijkheid die je ziet daar overheen een ander werkelijkheidsbeeld te projecteren. Maar dat je dat dan in je lichaam eerst als het ware een proefrit laat doorgaan. Dat je eerst in je gedachten ziet dat daar dat herinneringsbeeld zou kunnen inpassen. Maar dat je dan je ogen sluit. Dat je je voorstelt intern hoe dat zou zijn. Je gaat een dagdroom in. Maar daarna ga je kijken in je lichaam hoe de beleving daarvan zou zijn. Dus je gaat toetsen of het gezond is. En daarna ga je nog naar een dieper niveau. Ja, je gaat naar de DNA-ervaringen in je lichaam. Dus je vergelijkt met de ervaringen die al onze voorouders hadden. Dus er wel zeker een betekenis aan die voorouders altaartjes van de Japanse en andere culturen. Dat voorouder altaartje zit in je ingebouwd als je DNA. Dus je kunt dat toetsen in het DNA, maar je kunt ook toetsen naar de telepathie van de mensheid. Of dat wat je voorstelt ook daar zou kunnen passen. En dat is dan wat ik volgende keer graag verder in beeld zou kunnen brengen. Willen brengen ook. Dat is het, zegt de kunst van het leven als schepper in schepping, zegt levenskunst. Zo, dat is dan even de afsluiting van het verhaal voor nu. Ja, dank je weer. Het is genoegen om het zo te kunnen vertellen, want daar komt het alles in beeld.